Ik vroeg me af als Paulus deze morgen bij ons was en hij zou meegeluisterd hebben naar de liederen die wij gezongen hebben. En het waren echt indrukwekkende liederen. Ik denk dat hij enthousiast zou geweest zijn. Nog steeds. Ja, want hij was vol van Kerstmis. Hij was vol van dat hij wist wat Kerstmis betekent. Dat God mens geworden is. Dat legt hij uit in de Filippenzenbrief. En dat hij als mens alles gedaan heeft om ons terug bij de Vader te brengen. Daar was hij zo laaiend enthousiast over. Ja. Maar mijn vraag die ik deze morgen aan jullie wil stellen is: stel dat er met u zou gebeuren wat er met hem is gebeurd in Handelingen 16. Hoe zou u dan Kerstmis ervaren? Ja, dat is mijn vraag. We gaan daar even lezen. Ja. Kom eens met mij naar Handelingen of succes. En hij is samen met Silas bezig om in het land, in het Midden-Oosten, om te vertellen over die wonderbare Jezus. Ja. En in hoofdstuk 16, ik lees vanaf vers 19. Hoofdstuk 16 vanaf vers 19, daar staat: toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen ze hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Wel, als u het pericoop ervoor leest, dan zult u lezen dat hun intentie verre was om de stad te brengen in rep en roer. Ze wilden de stad brengen aan de voeten van de vredevorst, van de wonderbare raadsman, van de eeuwige vader. En soms werden ze met open armen ontvangen. Leest u maar Handeling, maar soms ook niet. En in dit geval is dat hier niet. Ik ga nu verder met het verhaal. Daar zij Joden zijn en ze verkondigen zeden dat wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Ook de menigten scholden tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun kleren van het lijf en lieten hen met roede geeselen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen ze hen in gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Ja. Vorige week, zaterdag voormiddag, we stonden aan het begin van de dag, we hadden die avond een kerstconcert in België, in Lommel. Ik weet niet of er mensen bij waren, want soms komen jullie ook naar België. Ik heb er uit Helmond gezien toen. Zat ik met een zware last. Ik keek op tegen de dag, want daar komt heel veel bij te kijken. En toen sprak God tot mij door Handelingen 16. Ja. Want ik was het lied kwijt in mijn hart. Ik zat te klagen. Ik zat me zorgen te maken over hoe gaat het vandaag aflopen. Gaat het goed allemaal lopen? Want daar komt veel bij te kijken. Bij een concert. En bij heel het gebeuren. Voor, tijdens en na. En ik las Handelingen 16. En ik zei: Heer, hoe komt dat ik niet meer in mijn hart zing? En hoe komt dat Paulus, en ik lees nu even weer verder, maar omstreeks middernacht, vers 25, baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hem. Ja. Hoe komt dat hij zijn lied niet kwijt is? En ik wel. Hoe komt dat ik soms mijn lied kwijtraak en geen 10.000 redenen, zelfs niet één reden vind om te zeggen: ik ga toch blijven zingen. Ja. En toen sprak de Heer tot mij op een zo eenvoudige manier. En hij zei: omdat jij u aantrekt wat mensen met jou doen als ze jouw kleren verscheuren. En ik kreeg direct een aantal mensen die door mijn hoofd kwamen. Ah ja, ik heb met die een conflict gehad. En ik heb met die een conflict gehad. Oh, dat is even geleden, maar dat zit nog in mijn bloed, in mijn gevoel. En ik trek het mij aan. En wat doet dat als je kijkt naar mensen? En is er iemand hier die nog nooit door iemand gekwetst is? Die steken zijn hand op. Oké, welkom in de club dan. Ja. De vraag is, wat doet u met mensen die jouw kleren verscheuren? Met mensen die jou niet behandelen zoals jij wenst behandeld te worden? En ik ga er even vanuit dat u gelijk hebt. Dat is nog niet zo moeilijk. Maar stel dat u niet gelijk hebt. Ja. En onmiddellijk begreep ik waarom ik soms niet meer zing. Want ik kijk nog vele mensen. Paulus had alle reden om te zeggen, maar Heere God, ik ben bereid geweest om die vredesboodschap, om die kerstboodschap te prediken. Maar ik heb wel gevraagd om de baan voor mij vrij te maken. Maar ze hebben mijn kleren gescheurd. En ze begon te klagen. Nee, 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 nee. En ik weet niet hoe klaagliederen klinken, maar soms hoort je mensen klaagliederen zingen. En dat is zo in de mineur. Zo, dat is een heel droevig... Ja. Is het niet? Ja. Hoe komt dat Paulus... En ik besef onmiddellijk, hè, dat dikwijls de mensen die mij geestelen met woorden, of soms met blikken, of soms gewoon kunnen mensen gewoon door u te ontwijken... Voelt als een geestel aan. Ja. Nu, het kan goed zijn dat u net hetzelfde doet als die persoon die u zo ontwijkt. En ik las door, en ik las dat Paulus, die werd in de gevangenis geplaatst. Ik zeg, Heer, wat is dan mijn gevangenis? Als de mensen voor mij als een geesteling zijn, die mij... In het leven als het bos tussen mij en mijn vrienden of mijn familie. Wie is dan mijn gevangenis? En toen liet de Heer mij zien dat iedere keer de lastige situaties van het leven kunnen als een gevangenis aanvoelen. Hè? Is er iemand die geen lastige situaties kent in zijn leven? Steek eens een hand omhoog. Welkom in de club. Want die zijn er. Hoe zegt Jezus? Hij laat het regenen boven de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Het regent ook boven ons hoofd. Ja. Het makkelijkste wat we doen in ons leven is soms de lastige situaties ontvluchten. En soms gaat dat, maar niet altijd. Soms moet jij, en als het een familieaangelegenheid is, zit u in een lastige situatie. En als je daarop kijkt, dan voelt het als een gevangenis aan waarin je vastzit. En als je daarop blijft kijken, stop je met zingen. Oh, misschien zing je wel met je lippen, maar in je hart is er geen lied, maar u klaagt. En u zegt, Heer, zolang die situatie niet verandert, kan ik niet gelukkig zijn. Ja. Hebt u goed gelezen met mij, dat Paulus in zijn lofprijzing, die zegt, Heer, ik prijs u als u mij uit de gevangenis haalt. Zegt hij niet. Ik prijs u als u me beschermt dat mensen me gaan stoppen om mijn kleren te verscheuren. Hij prijst niet God om wat hij zou doen voor hem. Hij prijst God voor wie hij is. Hoe komt dat Paulus zijn lied niet kwijtraakt? Terwijl hij zijn kleren verscheurd werden. Twee, hij komt in de gevangenis. En nu komt de derde. En de derde is misschien de moeilijkste. Zijn voeten worden in een blok gezet. En de vraag is, wat vormt in uw leven een blok? Ja. Ja. De externe dingen heb ik al genoemd. Mensen, omstandigheden. Wat kan in mijn leven een blok zijn, waardoor ik eigenlijk mijn bewegingsruimte verlies en ik vooral stop met zingen? En ik werd geconfronteerd met de werkelijkheid waar we elke dag tegenaan lopen. En dat is onze eigen zonde en zwakte. Ja. Vooral als je dikwijls vanuit de preekstoel gehoord hebt dat we moeten heilig leven. En ik hou van heiligheid, maar als het gaat om heiliging in de zin van, als je niet heilig gaat leven, dan gaat God op je boos worden. Kan God je niet gebruiken. En dan mis je je bestemming. En dan doet dat iets met ons. En dan gaan we eigenlijk goed bedoelend, en ik heb dat jaren gedaan, echt goed bedoelend, ik wil niet zonderen. En ik wil door God geliefd worden. En dan gaat je proberen om die zonde, om die te beleiden, maar ook om daarmee te stoppen. En je begint in het begin heel moedig en dapper, zegt, wow, ik ga ervoor. En na een tijdje, je slaagt erin in een aantal dingen in je denken om daarmee te stoppen, ook in je gewoontes, in je gedrag. Maar je merkt op een gegeven moment, als je tegen de zonde gaat proberen te vechten, is het net zoals de kolenboer. Als je probeert te vechten met de kolenboer, komt er altijd zwart van uit. Ja. Met andere woorden, dat vormt een blok aan je been. En dan stop je met zondigen. En hoe dikwijls ben ik mijn lied kwijtgeraakt? Omdat ik keek naar wat mensen met mij deden. Omdat ik keek naar lastige situaties en ik dacht, ik kan alleen maar zingen als de zon schijnt. En 3, zolang die zonde niet opgelost is, kan ik niet zingen. Want God is op mij boos. En Paulus is zijn lied niet kwijtgeraakt. Ja. Hoe komt dat? Ik kan u dat nu uitleggen. Dat moet je zien. Hij zag iets wat de anderen niet zagen. En Silas zag dat ook, want die zag dat. Eigenlijk legt hij dat in al zijn brieven uit. Dat we eigenlijk als kinderen God in staat zijn om met onze natuurlijke ogen te kijken. Ja, we hebben de 5 zintuigen. Oor. Ruik, smaak, voelen. Daarmee kun je in de zichtbare wereld alles waarnemen. Maar de Bijbel zegt ook in Efezeer hoofdstuk 1, je hebt ook met de ogen van je hart kun je kijken in de onzichtbare wereld. En daar neem je de dingen waar die eigenlijk de werkelijkheid zijn. Want van waar komen alle waarneembare dingen? Van waar komt de zichtbare wereld? Van waar komt de schepping? Van waar komt de planeten? Die komt uit de onzichtbare wereld. Hebreeën hoofdstuk 11. Paulus had het geheim begrepen dat je door geloof kunt kijken in de heerlijkheid van God. Dat hij Christus komen herstellen toen hij als kind gekomen was. Aan het kruis en als de Heilige Geest dan komt in de gemeente, kan elk kind van God genieten van de intimiteit met Vader. Dus Paulus zag in de gevangenis, hij keek niet met zijn natuurlijke ogen, maar hij keek met zijn geestelijke ogen en hij zag de Vader in zijn heerlijkheid. Ja. Dat zag hij. En wat gebeurt er als je het hart van Vader ziet, en je gaat merken dat de Vaders liefde, die is met je, dat overweldigt je, dan komt er een beweging in je leven. Dan komt er echt een beweging in je leven. Dat doet iets met je hart. En dat kan, die beweging kan zo sterk zijn dat er zelfs in de zichtbare wereld iets gebeurt. En dat staat in het verhaal ook. Want als u leest, staat er, ik lees even verder. Ja, dus, omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hem. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving. Ja. Er was al iets gebeurd in het hart van Paulus en Silas. Want die zagen, dankzij Christus konden ze kijken met hun geestelijke ogen. En die zagen die genoten van het vaderhart van God. Want waarom kwam Jezus naar de aarde? Om alles te betalen, opdat we terug kunnen gaan naar onze Vader. We hebben een Vader nodig. Toen Adam en Eva in de tuin zich heeft laten misleiden door, zoals Jezus zegt in Johannes 6, door de vader der leugen, want Satan is ook een vader, hij voedt ook op. Alleen zijn opvoeding is zeer destructief. En wat heeft hij gekweekt? Weeskinderen. Want hij heeft eigenlijk Adam en Eva aangemoedigd om in de rebellie tegenover zijn ware vader te gaan. En toen ze aten van de vrucht, stonden ze er alleen voor. Want die hebben zichzelf buiten Gods doel geplaatst. En die hebben gekozen voor de zonde. En die hebben gekozen om te vertrouwen op de vader der leugen. En sindsdien tot vandaag is de aarde bevolkt met weeskinderen. Oh, wacht, dat klopt niet wat je zegt. Ik heb een vrouw, ik heb een man, ik heb ouders, ik ben geen weeskind. Oh, biologisch gezien bent u nog geen weeskind. Maar in de geestelijke opzicht bent u uw ware vaderschap kwijtgeraakt. Die u gemaakt heeft. En Kerstmis heeft alles te maken om de weg te banen om ons terug te brengen bij Vader. En Paulus, als fariseer, zich aan de wet houdende, had dat nooit begrepen tot Handelingen 9 er een openbaring kwam van God en de Heer Jezus tot hem spreekt. En laat zien wie Jezus is en wat hij gedaan heeft en de rest van het verhaal over zijn bekering en over wat Paulus ontdekt en waar hij in zijn brieven over vertelt. Om die reden, Efeze 3, buig ik mijn knieën voor de Vader. Mijn vraag is, heeft de Heilige Geest in uw leven de ruimte om u een dieper inzicht te geven in het vaderhart van God? Ja. Paulus was daar vol van. En weet je wat er gebeurt als je daar steeds meer inzicht in krijgt, hè? Dan gaat de invloed van de zichtbare wereld gans anders zijn als daarvoor. Ik ga niet zeggen dat je dat fijn gaat vinden als mensen je kleren scheuren. Nee, dat ga ik u niet zeggen, want dat moet je niet zoeken, dat is niet fijn. Maar je gaat op een andere manier omgaan hoe dat mensen met jou omgaan. En je gaat, wat gaat er met je gebeuren? Omdat de Vader constant met een altijd blijvende stroom van genade jou blijft accepteren en liefhebben, doet dat iets met jouw leven. Hij gaat jouw weesgedrag is hetzelfde als kindergedrag. Weeskinderen leven als slachtoffers. Er zijn heel veel kinderen Gods in de gemeente die nog leven als een wees. En als iemand hun kleren scheurt, gedragen die zich als een wees. Hoe? Als slachtoffers. En die hebben misschien wel gelijk, maar die gedragen zich als slachtoffers. En die rekenen u ook af als slachtoffer. Paulus was bevrijd, dat leg je ook uit in Romeinen hoofdstuk 8. Dat we niet onder de geest van slavernij zijn, maar dat we de geest van het zoonschap hebben. De geest van het zoonschap is, je hebt begrepen, ik ben een kind van God. Wie zijn de grootste op aarde, zegt Jezus? De wereldbeheersers, en dan pakt hij een klein kind, er is geen kind, anders riep je die kind even naar voren. Uw grootste bestemming op aarde, weet je wat dat is? Niet om een profeet te worden, niet om een man God te worden of het goed te kunnen uitleggen, dat is allemaal bijkomstig. Weet je wat uw hoogste bestemming is? Is begrijpen dat je een kind van God bent. Als Jezus in Johannes 3 komt die leraar van Israël naar hem toe. En die stelt vragen aan Jezus, dan zegt Jezus tegen hem, als je niet wedergeboren wordt, zult je het koninkrijk van God niet. En dan zegt hij een woord. Wat zegt hij? Binnengaan, beërven, zien. Het is niet hetzelfde. Kijk, dat beërven zit er ook in. Hij zegt, je zult het koninkrijk niet zien. Mijn vraag is, wat is het koninkrijk zien? Oh, straks, als we in de hemel zijn. Nee. Oh, dat zal er ook wel zijn, we gaan straks naar de hemel. Maar het koninkrijk kun je nu zien. Dan is de vraag, wat is nu het koninkrijk zien? Zal ik u zeggen wat dat is? Het zien dat jij een kind bent van de Vader. Dat is de grootste rijkdom die er bestaat. En Jezus vertelde dat in alle eenvoud. Hè? En toch waren de discipelen bezig met wie is de grootste? Ja, ik, Petrus. En Jezus zegt, als je uw bestemming niet bereikt, dat u als kind geliefd bent. En dat geldt voor iedereen hier. U bent even geliefd als ik die hier staat. Ik ben niet meer en niet minder. Maar mijn vraag is, ziet u dat wat Paulus zag? Want als u dat niet gaat zien, dat u een kind bent van de Vader, hè, gaat u niet in staat zijn als mensen uw kleren gaan scheuren om dat te kunnen verdragen. U gaat dat niet kunnen. En als u de komende week lastige situaties moet ondergaan, u zit misschien op dit moment in uw familie met een lastige situatie en dat voelt als de gevangenis aan. U stopt met zingen. En als u probeert om uw zondeprobleem op te lossen, want je zegt, ik wil van die blok afgeraken, maar juist door daaraan te prutsen, wordt het alleen maar erger. U stopt met zingen. Maar Paulus niet. Hij stopt niet. 2 weken terug mocht ik gaan spreken. In een gemeente. En onderweg was een gemeente waar ik nog nooit was gaan spreken. Onderweg kreeg ik een beeld van de Heer. En ik zag in dat beeld dat de Vader al zijn kinderen riep. Allemaal. En ik zag in dat beeld dat alle kinderen van God, hè, zaten vast met allemaal koorden aan hun lichaam. En aan die koorden hing er van allerlei ballast aan. Allemaal ballast. En er waren erbij, die waren vol met ballast. En de Vader bleef roepen tot al zijn kinderen, kom naar mij. En ik zag in dat beeld dat, ik zag iets vreemd. De kinderen van God, wat deden die? In plaats naar de Vader te gaan, begonnen ze aan die ballast te prutsen. Want die dachten, ik moet eerst mijn ballast afraken. En dan kan ik naar mijn Vader gaan, want ja, ik kan toch niet naar mijn Vader gaan met mijn ballast. Dus die begonnen eigenlijk aan een koord te trekken. Met als gevolg, het kwam niet los. En de Vader bleef roepen. En ze kwamen niet. Erger nog, ik zag dat sommigen zo bezig waren met een ballast, dat ze eigenlijk aan het voorbijlopen waren. En zelfs verder van de Vader gingen. En ik dacht, dat kan toch niet? En toen zag ik dat er een aantal kinderen waren die uiteindelijk begrepen hadden dat de Vader zei, je moet gewoon komen. Je moet gewoon komen. En wat deden die? Die gingen met een ballast naar de Vader. En toen ze kwamen in de nabijheid van Vader, begon hun bewustzijn van, wauw, ik mag er zijn. Zo sterk te worden, dat ze begonnen te huilen. Ze begonnen de Vader te omhelzen. En opeens, na een tijdje, zag ik dat één voor één viel die ballast er vanaf. Wauw. Ik sprak toen die morgen in die kerk, in de geest van wat ik daar zag in dat beeld. Ik weet niet waar ik toen over gesproken had. Ik kan me dat niet herinneren, maar het ging over het hart van Vader. En na mijn preek, toen moest de dienstleider het avondmaal gaan bedienen. Ik was dik over mijn tijd. Ik mocht maar 20 minuten spreken. En ik vroeg ook, moet ik stoppen met spreken? En niemand wou dat ik stopte. Ik dacht, oké, dat is goed. Ik ga gewoon door. Want ja, ik wil respect hebben voor de afspraken natuurlijk. En toen bad ik ook voor de gemeente. En ik heb iedereen gezegend en gevraagd om te komen bij Vader. Valt ballast dan ook? Toen de dienstleider het avondmaal wou bedienen, Hij had iets voorbereid, maar hij kon zich niet meer houden aan zijn papiertje. Hij kon zich niet meer houden. Hij was gekomen in de aanwezigheid van Vader en hij begon gewoon te huilen. Gewoon te huilen. Er brak iets los, ja. Ja. Nu, het hoeft niet met tranen altijd, maar zou het goed kunnen zijn dat sommigen gestopt zijn met zingen, omdat u focust zich op wat mensen jou hebben aangedaan. Of gefocust u op lastige situaties. U bent misschien werkloos. U bent misschien alleenstaand. U bent misschien weduw of weduwnaar. En u denkt, zolang ik dit niet verander, ben ik niet gelukkig. Ja. Of u blijft vechten tegen de zonde. Terwijl de zonde moet je alleen maar benoemen, beleiden. En dan moet je u focussen op Vader. En hoe weinig christenen hebben dat begrepen. En ze proberen, door juist de zonde te bestrijden, het wordt alleen maar erger. Kennen jullie dat voorbeeld dat ik misschien al verteld heb over, wat gebeurt er met een spons, als een spons in het modder valt? Wat gebeurt er mee? Hij zuigt wat? Alle modder. Daar waar de spons valt, zuigt hij alles in zich op. Dus als hij in de modder valt, zuigt hij alle modder in zich, ja. Maar stel dat die spons, dat die eerst valt in een bron met water, met zuiver water, want het doet dan de spons, die zuigt alle proper water in zich. Ja. Stel dat je zo je dag begint, je komt bij de Vader en je wordt gevuld met Vaders liefde. En die spons die gaat de dag in en er komen lastige mensen op zijn weg en die trekken aan je kleren, lastige situaties, je wordt door mensen aan je zonde herinnerd en je spons valt dan in de modder. Wat gebeurt er dan? Wat zegt u?
Drijven.
Hij zegt drijven, wat zegt u?
Niks.
Wat gebeurt er dan? De modder kan er niet in. De buitenkant kan wel vuil worden. Oh ja, en dat is niet fijn. Maar er kan geen modder in de spons, want die is verzadigd met zuiver water. Weet, dat is het geheim dat Paulus had. Zijn hart zat vol met Vaders liefde. En die was zo verzadigd. Hè. Mensen konden zijn lichaam pijn doen hoor. En dat was niet plezant hoor. Dus, ik bedoel, wil er iemand eens voelen hoe dat voelt als ik een klap geef? Kom maar naar voren. Dat voelt je hoor, ik zou het niet willen. Maar als je vol bent van Vaders liefde, dan kan dit wonder in jouw leven ook gebeuren. Het wonder dat je zegt van, ik wil leven niet als een weeskind, maar als een kind van God. En Jezus kwam als kind, hij is de vredevorst, en nu heeft hij zijn discipelen klaargemaakt opdat wij nu de vredesboodschap gaan delen met uden. Want er lopen nog heel veel weeskinderen rond, die Jezus niet kennen. En daar wil hij u voor gebruiken. Maar als jij Vaders hart, die verbinding niet kent, en je blijft aan je ballast maar trekken en duwen, dan blijf je eigenlijk buiten je doel om je leven leiden. En dat is jammer. Dat is jammer. Want de Vader staat met armen wijd open vanmorgen. Ja. En misschien zegt hij, ja, maar ik weet niet hoe ik bij Vader kan komen. Wel, de Heer Jezus kwam daarvoor. En met zijn doorboorde handen strekt hij vanmorgen zijn hand uit en zegt hij, ik weet dat jij uit je eigen niet in staat bent om van hoe ver jij bent. Je bent misschien al, je leest de Bijbel al heel lang niet meer. Je bent helemaal afgedwaald, maar eigenlijk ben je toevallig deze morgen hier. Wilt Jezus u vanmorgen bij de hand nemen en zeggen, ik ga u bij de Vader brengen. Ik ga u een echt gebeurd verhaal vertellen van een soldaat uit de burgeroorlog in Amerika uit de 18e eeuw. Toen het zuiden en het noorden in strijd was rond de wet van de slavernij. Abraham Lincoln. Echt gebeurd. Een van de soldaten van Abraham, die in de burgeroorlog ging meevechten om slavernij af te schaffen. Dat was mensonwaardig. Daar werden slaven mensonwaardig behandeld. En die werden gedwongen tot slavenwerk. Ging de strijd in tegen het zuiden. Ook zijn vader en oudere broer. En toen vernam hij dat zijn vader en oudere broer gesneuveld waren. En hij realiseerde zich opeens, mijn moeder is thuis alleen. En mijn zus is thuis alleen. En als ik sneuvel, wie gaat in het voorjaar ons akker beploegen? En wie gaat zorgen dat er gezaaid wordt en geoogst wordt? Want men leefde toen van wat de akker gaf. Dat was het inkomen. Men kocht en verkocht aan de hand van wat de akker gaf. En men ruilde. Ja, de ruilhandel, kent u dat? Mijn ouders hebben dat gekend, ruilen. Ze gaven patatten weg voor rijst. Of voor een stuk vlees. Ja. Kent iemand dat uit zijn tijd nog? Ik zie iemand lachen. Nee, niemand. Nederland was gezegend met overvloed. Maar wat doet die soldaat? Hij gaat naar Washington D.C. om te vragen aan de president als hij alsjeblieft terug naar huis mag gaan om te gaan zorgen voor zijn moeder en dochter en zuster. Hij komt daar aan, gaat binnen en vraagt of hij tot bij de president mag komen, want hij wil met hem daarover praten. Maar wat doen de personeelsleden? Die laten hem niet binnen. Gaat niet, zegt hij, je kunt niet bij de president, want hij is druk bezig met de generaals om strategieën te bespreken rond de oorlog. Ja, maar dat is belangrijk. Ik moet iets vertellen en mijn moeder is alleen en mijn zus. En uiteindelijk, hij mag niet binnen en hij gaat verslagen naar buiten. En hij zet zich op een bank neer, treurende over, ja, wat nu? Ik moet terug gaan vechten aan het front. En opeens komt er een jongetje voorbij. En die ziet hem. En die komt kort erbij. En die zegt, waarom huilt u? En deze soldaat vertelt die jongen het verhaal. En wat doet die jongen? Die pakt hem bij de hand en zegt, kom, volg mij, zegt hij. En die pakt hem bij de hand en die gaat langs de achterkant van het gebouw. Via een zijdeur gaat hij binnen. Loopt hij door de gang, langs alle personeelsleden. En niemand houdt de soldaat tegen, niemand, hè. En hij pakt hem mee en komt aan de kamerruimte waar de president is. Klopt niet op de deur, doet de deur gewoon open. Brengt hem tot binnen. En de president ziet dat de zoon binnenkomt en zegt, zoon, wat scheelt er? Pa, zegt hij, je moet luisteren naar hem. Hij heeft iets te vertellen. En Abram gaat er naartoe en hij luistert en onmiddellijk zegt hij, jij moet naar huis. Jullie hebben genoeg offers gebracht. Ga naar uw moeder en zus. Ja, dat is Kerstmis. Jezus kwam als kind, werd volwassen om de hand uit te strekken. Om ons te brengen bij de Vader. U kunt daar zelf niet geraken, maar Hij wilt u en mij brengen. Mag Hij dat? Hebt u nodig vanmorgen om opnieuw bij de Vader te komen? En wilt u dat ook? Wel, laten we onze ogen even sluiten. We gaan onze ogen sluiten, want we willen onze ogen sluiten voor de zichtbare wereld. We willen onze hart open om te kijken in de onzichtbare wereld. En we gaan op zoek naar het huis van de Vader. En we vinden die niet. Maar Jezus zegt, ik ben hier. Dat is Kerstmis. Ik ben hier deze morgen. Kijk naar mijn handen. Die gaten. Ik heb betaald voor u. Als je mij vertrouwt, ik breng u bij de Vader. Want ik ken mijn Vader. Mijn Vader houdt zoveel van mij. En de liefde die de Vader voor mij heeft hij ook voor u. En daar wil ik u voor danken, Jezus, dat u dat wilt doen voor ons. En ik bid u dat u op dit moment wandelt door de gangen en uw hand uitstrekt. En misschien is er iemand hier die zegt, ik heb eigenlijk nodig om die hand aan te nemen. En zeggen, Jezus, wilt u mij bij de Vader brengen? Ja. Bent u die persoon? Zou u uw hand durven opsteken en zeggen, Jezus, ik ben die persoon. Ik wil mijn hand uitstrekken. Bent u die persoon of durft u niet? Heeft u bang? En denkt u, wat gaat er gebeuren als ik mijn hand uitstrek? Gaat niks gebeuren? Hij gaat u bij de Vader brengen. Maar ik vraag één ding maar. Durf je mij te vertrouwen? Durf je mij te vertrouwen? En durf je uw hand uit te trekken en zeggen, Jezus, ik wil. Niemand die bij de Vader wil komen. Ja, toch wel. Het hoeft niet voor de eerste keer te zijn. Dat mag ook voor de 10e keer, hoor. Voor de 100ste keer. Maar het is misschien lang geleden geweest. Misschien weken, maanden. Mag Jezus u terug bij de Vader brengen? Het klinkt misschien heel simplistisch. Maar het evangelie is eenvoudig. Heer Jezus, dank u wel. En een aantal mensen hebben hun hand omhoog gehoffen en daarmee aangegeven, ik wil bij de Vader. Hou uw hand maar omhoog. Hou uw hand maar omhoog. En ik dank u, Jezus, want dat is Kerstmis. U bent gekomen als vredevorst. En u wilt ons thuis brengen. Bij Vader. Bij de meest belangrijkste persoon die er is. Vader, dank u wel. Dat Gij uw zoon gestuurd hebt om al mijn schuld te betalen. En om mij in mijn hart vrij te maken van angst voor moeilijke omstandigheden. En om mijn hart vrij te maken voor hoe mensen mij soms behandelen. Maar Vader, Gij hebt mij elke dag onvoorwaardelijk lief. En dat doet mij zingen. Net als Paulus. En dat bid ik u voor ons allemaal. In bijzonder hen die hun handen hebben uitgestrekt. Ik wil terugzingen van de Vader. Ongeacht wat er geweest is en misschien ook wat er nog komen gaat. Dank u wel, Vader, dat u ons hart vult met uw onvoorwaardelijke liefde. In Jezus' naam. Amen. Amen.